Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Ik hoop dat u allemaal gezond bent. Het is een bijzondere tijd waarin we leven. En als we net de liederen met u gedeeld hebben over hou vol. En dan zit er een regel in, laat maar komen wat hierna komt. En ik denk dat we er allemaal naar uitkijken. Als we weer fysiek samen kunnen komen om zo gezamenlijk voor Gods troon te verschijnen. En ik geloof dat daar ook enorme kracht van uitgaat als we gezamenlijk in onze eigen bijeenkomsten zijn. En in de Bijbel staat ook, verzuimt uw eigen bijeenkomsten niet. En ik hoop ook dat we, als we weer bij elkaar mogen komen, dat we niet zo gemakzuchtig zijn geworden dat we alleen maar de livestream willen blijven kijken. Maar dat we graag gewoon echt bij elkaar komen. En ik hoop ook dat we weer mogen knuffelen. Want dat zijn toch dingen die we als mens nodig hebben. Hou vol. Hij laat ons niet alleen. Als we de woorden door laten dringen, dan is dat zo belangrijk in deze tijd, dat we ons niet alleen voelen. En dan hebben we in het andere nummer zongen we een regel van kom en breng het al bij Jezus. En ik denk dat ook onze hou vast is om door te gaan. Want als we dat niet hebben, dan hebben we eigenlijk heel weinig. Dan is er geen hoop. Dan gaan we maar mee in deze wereld. Terwijl de wereld zaait angst en paniek en complottheorieën en weet ik niet allemaal, om ons maar in verwarring te brengen. Maar er is maar één houvast. En dat is Gods woord. En daar willen we ook zo naar gaan kijken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog een gebed uitspreken. Vader, we danken u dat we het voorrecht hebben om zo op deze manier met een livestream, maar ook met de mensen die hier aanwezig zijn, om voor uw troon van genade te komen. Heer, ik bid u zo dat als we uw woord openen, tot de woorden geleid worden door uw Heilige Geest, dat deze diep door mogen dringen. Misschien in de gebieden die we nog verstopt houden voor u. Heer, maar dat ze ook vertroosting mogen geven en hoop. Vertroosting dat we weten dat we niet alleen zijn en dat u alles in uw handen heeft. Heer, we zijn afhankelijk van uw genade. Maar we weten dat u alles in uw handen heeft wat er op deze aardbol gebeurt. Heer, daarom willen we ook alles aan u geven. Leer ons dan ook om constant naar die relatie te zoeken waar we het al een tijd over hebben. Dat we u de prioriteit maken van ons leven. Heer, ik wil zo uw leiding vragen als ik het woord mag delen. Heer, wat een enorme eer is om vanuit uw woord te mogen spreken. Dank u daarvoor dat u bij ons bent en dat u de kracht geeft om dit te doen. In Jezus' naam. Amen. Als je op de beamer kijkt of op je scherm kijkt, zie je de vraag, ben jij een vriend van God? En dat is nogal een vraag. Kunnen wij van onszelf zeggen van, ik ben een vriend van God? En ik wil dat niet populistisch maken. God is geen vriend waar je mee geknikkerd hebt. Maar in alle heiligheid dat God is, wil ik daar eens over nadenken. En als we gewoon gaan kijken naar het natuurlijke, dan hebben we allemaal de manier waarop we vriendschappen zijn aangegaan, daar grenzen aan gegeven en voorwaarden gesteld voor de vriendschap die we aangaan. Omdat een vriendschap is iets bijzonders. Maar een vriendschap kan ook zorgen dat je heel kwetsbaar wordt. En ik denk dat we allemaal wel eens hebben meegemaakt dat een vriend je teleurstelt. En teleurstelling van een vriend raak je vaak dieper dan dat zomaar iemand op straat een opmerking maakt die misschien niet leuk is, maar die kan je naast je neerleggen. Maar als een vriend iets zegt, dan raakt dat jou. Of tenminste mij in ieder geval wel. En soms kan je er heel verdrietig van worden. Of als je al zoveel teleurstellingen in vriendschappen hebt gehad, kan het ook een gevoel van afwijzing geven. En daarom moeten we ook niet onderschatten de invloed van vriendschappen. En we kennen allemaal wel het gezegde, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Gelukkig heeft de Bijbel daar ook wat over te zeggen. In Spreuken lezen we, wie met wijze omgaat, zal wijs worden. Maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Het kwaad achtervolgt de zondaars, maar de rechtvaardige zal men het goede vergelden. En eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. In welke kringen bevinden wij ons? En waar worden we beïnvloed? En ik denk als we jonger zijn, tot we daar nog veel meer last van hebben. Als we als jongeren bij medestudenten zijn of in een leeftijdsgenoten, dan is die invloed vaak heel groot. En zelfs op de basisschool merk je dat al, dat de invloed van een paar de rest kan sturen en beïnvloeden tot huilens toe. Waardoor ze heel verdrietig zijn. Maar ook volwassenen kunnen dat heel goed. We kunnen mensen buitensluiten, maar we kunnen ook mensen omarmen. Maar hoe je het went of keert, we worden altijd beïnvloed door vrienden. Positief en soms helaas ook negatief. Maar echte vrienden, die blijven niet alleen bij je om plezier met je te maken. Maar ook om je te steunen, te motiveren en om vol te houden. En zelfs, of vinden we dat vaak minder leuk, om je te corrigeren. Helaas zijn er ook slechte vrienden, mensen die jou helemaal leeg kunnen zuigen. En alleen maar er voor je zijn als ze er zelf beter van worden. Ik heb een periode in mijn leven gehad, toen kon ik geen nee zeggen. En mensen wisten dat op een gegeven moment. En als automonteur kluste ik best vaak bij. En dan stond de een na de ander op de stoep, ik heb een probleem met mijn auto en dan ging Ronald weer. Of ze hadden spullen voor me nodig, gereedschap wat ze kwamen lenen. En Ronald leende dat uit en dan kreeg je het niet meer terug, moest je er zelf achteraan. Of je kreeg het kapot terug en Ronald zei daar niks van. Maar op een gegeven moment ging Ronald nee zeggen. En toen waren er heel veel mensen ineens die ik niet meer zag. Daar hoorde je niks meer van. Totdat een aantal toch wel door hadden van, hey, eigenlijk ging ik alleen maar naar hem toe als ik het nodig had. Laat ik nu eens naar hem toe gaan om gewoon een bakje koffie met hem te doen zonder iets van hem te vragen. Maar ik had al het idee van als ik nee zeg, raak ik mijn vrienden kwijt. Maar toch werkte dat anders in de praktijk. Maar als we gaan kijken naar vriendschap, wat is dan het verlangen van de mens om niet alleen te willen zijn? Bewust of onbewust hebben we allemaal het verlangen om onder de mensen te zijn. Om vriendschappen te hebben. Om een schouder te hebben om op te huilen. Of een arm om je heen te krijgen. Maar eigenlijk is deze vraag kinderlijk eenvoudig te beantwoorden. En dat is omdat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Want daar zit de relatie in. En als je de Bijbelstudie gevolgd hebt, en als je dat nog niet gedaan hebt, kan ik hem aanraden. Het zijn kleine stukjes, behapbaar. Dus het zou fijn zijn als we allemaal daar ook naar gaan kijken. Zodat we gaan begrijpen wat de relatie van God naar de mens is. Onze maker wil vriendschap met de mens. We zijn niet anders. Want als we naar zijn beeld geschapen zijn, hebben we ook diezelfde behoeften. En daarom wil God die relatie met ons en willen wij die relatie met mensen om ons heen. Maar ook de relatie met God. Er is een leegte in de mens die niet wederom geboren is, die maar zoekt naar een relatie. Of naar een invulling. En dat kan met spullen, dat kan van alles zijn. Maar als we het niet vullen met God, dan blijft die leegte iedere keer weer terugkomen. Prediker die zag al de wijsheid. En die zegt, je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je meer dan in je eentje. Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je meer overeind helpen. Als twee mensen samen slapen, blijven ze lekker warm. Maar als je alleen slaapt, krijg je het koud. Als iemand alleen is, kan hij zich niet goed verdedigen. Maar samen kun je een tegenstander aan. Samen ben je sterker. Net als een touw dat gemaakt is uit drie losse touwen. Dat trek je niet zomaar stuk. Stel je nu eens voor dat jij een vriend van God genoemd zou worden. Je staat bekend bij de mensen om je heen als een vriend van God. Een vriend van de God die de hemel en aarde met alles erin heeft geschapen. Is dat mogelijk? Als we naar Gods woord gaan kijken, dan kom ik al snel uit bij Abraham. Abraham werd een vriend van God genoemd in Jesaja 41 vers 8. Maar gij, Israël, mijn knecht, Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham. En ook in Jacobus 2 vers 23, daar staat, en de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God, en dit is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Oké. Maar waarom werd hij een vriend van God genoemd? En het eerste wat mij opviel is gehoorzaamheid. Abraham gehoorzaamde God zelfs als het lastig en moeilijk was. We weten allemaal het verhaal dat hij zijn zoon moest offeren en hij gehoorzaamde. En hij was in staat, omdat hij het geloof had in God, om zijn zoon als offer aan te bieden. Terwijl eigenlijk verlangde hij die naar het nageslacht van zijn zaad, om die belofte van God te vervullen. Om deze wereld, de mensheid van zijn nageslacht voort te brengen. In Genesis 26 vers 5 lezen we dan ook, omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. Dat is nogal een lange lijst. Mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten. Dat was al een hele heilige man, die Abraham, zou je zo denken. Maar wat had hij nog meer nodig? Geloof. Abraham geloofde God zonder dat hij wist wat er allemaal ging gebeuren. In Hebreeën 11 vers 8 tot en met 10 staat dan ook, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de ontwerper en bouwer is. Abraham werd geroepen door God, terwijl hij eigenlijk volop in de afgoderij zat. Zijn vader die maakte beelden die aanbeden werden. En dan is er een stem die zegt van volg mij. En toen is hij op pad gegaan, weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. De toekomst was onbekend. En wij hebben vaak, als die toekomst onbekend is, dan worden we een beetje kriebelig, want ik wil kunnen plannen. Ik wil de controle kunnen houden over waar ik naartoe ga. En in deze tijd zien we ook dat we dat eigenlijk niet kunnen. We weten niet waar we naartoe gaan. Wat gaat er nog allemaal voor regels? Welke regels gaan er nog komen van de overheid? En zolang we niet allemaal dat inzicht hebben, blijft de weg onbekend. Je kan niet iemand gehoorzamen als je geen geloof in die ander hebt. Als ik geen geloof in een vriend van mij heb, dat hij de waarheid spreekt, dat hij het beste met mij voor heeft, dan wordt het lastig om op hem te vertrouwen. En als ik hem niet geloof, dan kan ik ook die vriendschap niet bouwen of onderhouden. We hebben wel eens van die mensen die altijd met van die grote verhalen komen. En op een gegeven moment ga je ze met een korreltje zout nemen. En dan denk je van, pff, komt die weer. En als je echt dat soort verhalen zou willen horen, dan moet je naar in Den Haag naar een duivenwinkel gaan. En dan moet je daar eens om de tafel gaan zitten. Dan de wildste verhalen, die komen voorbij. Je hebt een hele leuke dag. Eigenlijk zou je het kunnen zien als entertainment. Maar dat is allemaal gesloten. Maar als je niet naar het theater kan, dan kan je altijd nog naar een duivenwinkel. Want die mensen, die hebben zo'n dikke duim. Bewust of onbewust stellen we dus vaak voorwaarden aan een vriendschap. Meestal om onszelf te beschermen. We gaan op een gegeven moment door de ervaring ga je grenzen aangeven. Tot hier en niet verder. En als ik een klik met iemand heb, laat ik die dichterbij komen als iemand waar ik dat niet mee heb. Maar eigenlijk is dit ook wat God gedaan heeft. In Johannes 15 vers 14 zegt Jezus, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Dat is een lastige. Het is vaak lastig als we de Bijbel lezen om ook naar voorwaarden te kijken. Want voorwaarden zou betekenen dat ik eigenlijk geen vrijheid heb om maar te doen wat ik wil. In Johannes 2 vers 3 tot en met 6 lezen we dan ook, en hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Dat zijn harde woorden. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Om je daaraan te houden, zou je zo zeggen van, dat kan ik niet. Dat is veel te zwaar, aan die voorwaarden kan ik nooit voldoen. Ook al zou ik het willen, ik kan het niet. En is dit dan een moeten? Het woordje moeten is vaak een gevoelig woordje. Maar aan de andere kant, je moet je hypotheek betalen, want anders word je eruit gezet. Maar Gods woord gaat niet over moeten. Want als we goed begrijpen dat ik het niet uit mezelf kan, maar dat ik het alleen maar kan door de genade van Jezus Christus, dan is het geen moeten meer, maar dan is het willen. Want die liefde aan mij betoont, die heeft iets veranderd in mij. Want dat is het wonder wat er in jou en in mij gebeurt als Jezus inwoning maakt. Dan is het niet een kwestie van moeten. Ik hoor vaak om me heen mensen die niet geloven. Ja, maar dan moet je van alles. Als je naar de kerk gaat, dan moet je. Hè, en dan mag je niks meer. En ja, dat is zo'n saai leven. Terwijl ze niet begrijpen dat dit het mooiste leven is wat je kan hebben. Als Christus inwoning in jou gemaakt heeft. Waardoor je wil. Je wil dienstbaar zijn in zijn gemeente. Je wil je inzetten voor de medegelovigen. Dat is een gezonde verandering in jouw denken. We kunnen dit ook niet vanuit onszelf, maar wel samen met de Heilige Geest die in ons woont. We hebben Gods kracht nodig om dit te doen, want van nature hebben we die drang helemaal niet om er voor anderen klaar te staan of om je in te zetten zonder er zelf beter van te worden. Maar dat is wel het lichaamsleven van de gemeente. Ik hoef hier niks uit te halen. Ik hoef hier geen winst op te behalen doordat ik dit tot u mag spreken. Want het is beter om uw schatten in de hemel te verzamelen dan hier op aarde. In Filippenzen 2 vers 13 lezen we dan, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. God is het die het bewerkt in jou en in mij. Hij werkt zowel het willen als het werken. Als Jacobus zegt van, toon mij uw werken door uw geloof. Want het gaat niet om dat ik heel veel goede dingen voor God doe, dat ik alleen maar werk voor God. Nee, het gaat uiteindelijk om mijn geloof. En als ik geloof, dan komen daar de werken vanzelf uit. Want dan word ik onbaatzuchtig. Dan gaat het niet om mij. Dan gaat het om dienstbaar te zijn aan een heilig God. Die mij geroepen heeft om te functioneren in zijn lichaam. En dan is ieder lid van het lichaam is even belangrijk. En ik zeg altijd van, als je naar een lichaam kijkt, zie je niet alle organen. Maar als mijn nieren falen, heb ik toch een probleem. Dus er zijn ook leden die niet zichtbaar zijn, misschien op de voorgrond. Maar die onmisbaar zijn in het lichaam van Christus. En wil jij een vriend van God zijn, dan kan dat niet zonder in hem te geloven en ook niet zonder gehoorzaamheid. Want als Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan geloof ik, de voorwaarde om tot God te gaan is geloof in Jezus Christus, omdat Hij de weg, geen andere weg, de waarheid, er is geen andere waarheid, en het leven is. Er is geen ander leven voor mij dan in Christus Jezus. En God verlangt zo naar die vriendschaprelatie, dat hij eigenlijk iets bijzonders heeft gedaan. En Paulus schrijft daar in Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wij waren eigenlijk helemaal niet interessant voor God. Als we kijken wat de Bijbel zegt over de mens die niet wederom geboren is, dan zijn het vaak harde woorden. Want de mens die gaat altijd zijn eigen weg. Die kent Gods weg niet. En daarom zegt hij ook van dat Jezus het licht van de wereld is. En de mensen hebben het niet gegrepen. Er zijn mensen die willen dat niet zien. Er zijn mensen die zo met hunzelf bezig zijn en waar die ik zo belangrijk is op de troon, dat je onderwerpen aan God een probleem is. Maar de kracht van de Heilige Geest kan daardoor heen breken. En dat is ook de opdracht van het evangelie. Wij kunnen mensen niet bekeren, maar we kunnen zowel het evangelie verkondigen. En dan is het aan Gods Geest die krachtig kan werken in die woorden en mensen op hun knieën kan brengen en laten zien dat ze in zonde leven. Wij kunnen dat niet. Wij waren zondaars die niets anders dan straf verdienden van een heilig God. Maar ook toen liet God al zijn liefde voor de mens zien. Als je de Bijbelstudie gevolgd hebt, dan zie je dat God altijd het verlangen heeft om uit te reiken naar de mens. Hij wil onder de mensen wonen in het tabernakel. Hij heeft zijn zoon gestuurd om onder ons te wonen, te tabernakelen. Hij heeft de geest uitgestort in ons om onder de mensen te wonen, omdat hij zo graag bij ons wil zijn. Ultieme liefde. Goddelijke liefde. Onvoorwaardelijk. En hij gaat echt niet kijken wie jij bent van, nou, jij bent niet zo mooi geschapen, dus jij komt niet tot geloof. Of, ja, jij bent wel erg eigenwijs. Nee, er is geen aanzien des persoons bij God. Hij kijkt naar je hart. En dat is zo belangrijk. Dat ook wij leren om niet iemand te beoordelen op hoe die voorkomt. Zo is het werk van de geest daarop gericht om de wereld te overtuigen van zonde. En als we lezen in Johannes 16 vers 8, dan staat er ook, en als die gekomen is, de geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van zonde, omdat zij niet in Jezus geloven. Dat is wat hier eigenlijk staat. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld reeds veroordeeld is. En ik zeg wel eens, hij gaat misschien rond als een briesende leeuw om te kunnen verslinden wie die tegenkomt. Maar voor gelovigen is hij wel een leeuw zonder tanden. Want hij is verslagen. Het is volbracht aan het kruis van Golgotha. En daarmee is ook de vorst van deze wereld veroordeeld. Door in het volbrachte werk van Jezus te geloven en je te bekeren, zal je de Heilige Geest ontvangen. In Handelingen 2 vers 38, waar Petrus op de Pinksterdag zijn betoog houdt, en dan zegt hij, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeer is meta noeo. Noeo, dat was hem. Hoewel de nadruk bij dit woord ligt op het verlaten van het leven in zonde, omvat het tegelijkertijd de verandering van denken en gezindheid naar een leven in overeenstemming met het geloof in het evangelie. Bekering is noodzakelijk. Wij kunnen niet dat oude leven blijven behouden en dan zeggen van, fijn Heer Jezus, komt u maar in dat leven met mij mee. Nee, Jezus zegt van, ik wil dat je mij volgt. Niet dat ik in jouw leven aanwezig ben en jou volg waar jij maar gaat. Nee, ik wil dat je je bekeert van het oude leven waarin je mij pijn doet. Dat oude leven waar de wereld meer invloed op jou heeft dan dat ik heb. Ik wil die invloed in jou zijn door de inwoning van de Heilige Geest. Dit is essentieel om te geloven. We kunnen nog zoveel mensen oproepen om in Jezus te geloven, maar als we niet tegelijkertijd oproepen tot bekering, welke Jezus schotelen we ze dan voor? Dan krijg ik een populistisch evangelie waarin het niet uitmaakt of je nou verandert of niet. Het is fijn om samen te komen. Dan krijgen we een entertainment vanaf het podium. Dan zijn de clowns die de geiten bezighouden, als het ware. Maar we moeten echt oproepen tot bekering. Want het is niet niks wat Jezus voor jou gedaan heeft. Hij heeft jouw straf gedragen. Mijn straf heeft hij gedragen aan het kruis. Helaas is er veel religie. Waar alleen een oproep is om in Jezus te gaan geloven. Omdat je dan van voorspoed en geluk kunt leven. Natuurlijk klinkt dit aanlokkelijk. Maar laten we reëel zijn, is dit in overeenstemming met Gods woord? Ik zag laatst een post voorbij komen op Facebook. En er stond één woord, stond nog open. En de rest van de Bijbelbladzijde was met een stift weggekrast. En er stond, gij zult niet oordelen. En de rest was allemaal weggehaald. Want dat willen we. We willen niet geoordeeld worden. Maar als we niet geoordeeld willen worden, dan moeten we wel op de juiste manier tot de kudde toegevoegd worden. Niet over de schutting kruipen om bij die kudde te horen. Nee, door de deur van de schaapherder. En als het goed is, is Gods woord de maatstaf waar wij mee meten. En ik kan allerlei andere ideeën hebben. En er zijn teksten in Gods woord die mij ook wel eens raken tot ik denk van nou, dat vind ik niet leuk. Maar zelfs de woorden die Jezus sprak, waar op een gegeven moment mensen zeggen, is die boodschap niet te hard? Laten we maar weggaan, want dit kan niet. Maar toch is Gods woord de maatstaf. In 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 4, lees ik dan: ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En dan staat er iets moois. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie zijn geboden in acht neemt. Als Jezus inwoning heeft gemaakt in je hart door de Heilige Geest, dan is er een wil die wil zich onderwerpen aan de heiligheid van God. Als wij geloven dat Gods woord van kaf tot kaf door God is ingegeven, dan willen we het op zijn manier doen. En dan zeg ik altijd: je mag komen zoals je bent, maar God wil je niet laten zoals je komt. Hij wil jou herstellen zoals hij jou bedoeld heeft in zijn schepping. Zoals het bedoeld was in het paradijs, zo wil hij jou herstellen. Dus er gaat een proces ontstaan, waardoor je veranderd wordt zoals God je bedoeld heeft. Ik wil nog even terug naar Abraham, die vriend van God genoemd wordt. En misschien denken we dat Abraham perfect was. En zo zijn er meer mensen in de Bijbel, zoals een Paulus, een David, waarvan we vaak het idee hebben van, die hadden zo'n relatie met God. Ik wou dat ik dat kon, maar ja, ik ben daar niet goed genoeg voor. Maar dan zal ik u uit de droom halen. Gelukkig zijn we allemaal uniek. Ik ben geen Paulus, geen Abraham en geen David. Ik ben gewoon Ronald. Niet perfect. Niet als Paulus met zijn bediening. Niet als Abraham die geroepen werd uit het niets. En ook niet als David die grote veldslagen won. Maar ik ben net als jou. Paulus, die de gehele gemeente van Jezus Christus vervolgde. Dan zou je denken van, iemand die Gods kinderen vervolgt, die kan nooit meer een plek hebben bij God. Dan zou toch de toorn van God zou toch over Paulus moeten komen. En het liefst zien we hem dan als mens, tot hij eigenlijk van deze aardbodem verdwijnt. We lezen dan ook in Handelingen 9, vers 21. En alle die het hoorden waren buiten zichzelf. Heeft u wel eens iemand gezien die buiten zichzelf was? Ik heb wel eens iemand gezien die helemaal. Dus. En als ik dan naar alle die het hoorden, ik weet niet hoe groot die groep was, maar dan kan me zo voorstellen dat het één grote chaos werd, dat iedereen die buiten zichzelf was. Is dit niet degene die in Jeruzalem en die deze naam aanriepen, uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboerd naar de overpriesters te brengen? Paulus was niet zo perfect. Zeker toen hij Saulus was, maar door die wedergeboorte. Toen werd hij volmaakt in Christus. Was Paulus dan perfect? Nee, want hij zegt nog steeds in de brieven die hij schrijft: mijn vlees is zwak. Ik worstel met die oude mens. Constant heb ik die strijd van als ik het goede wil doen, dan doe ik het kwade. En u kent allemaal die teksten wel. Het is net een mens. Abraham, die liegt tegen de farao door te zeggen dat zijn vrouw zijn zus is. Lekker perfect. Dat kunt u lezen in Genesis 12, vers 11 tot en met 20. Maar dan hebben we ook nog David. David die overspelig was. In 2 Samuel 11. God zag dat. Het was een oogappel. Maar toch was David overspelig. Dus hij was niet perfect. En hij had heel veel bloed aan zijn handen kleven. Door al die strijd die hij geleverd had. Waardoor hij de tempel van God niet mocht bouwen. Dat moest hij overlaten aan zijn zoon. Dat zal geknaagd hebben aan David. Want hij was zo, dat wil ik doen. Want al de plannen had hij in principe klaar. Maar in Christus zijn wij volmaakt. Colossenzen 2, vers 6 tot en met 10. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarom overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door die filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. We kunnen heel goed filosoferen vaak over dingen. En toch gaan we dan kleuren naar onze eigen mening. Maar wat is de mening van God? Dat staat in het woord. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Als we Jezus hebben aangenomen, dan mogen we weten dat we in hem ook volmaakt zijn. We voelen ons niet volmaakt. En ik maak soms fouten waardoor ik ook weet ik ben niet volmaakt. Maar in Christus ben ik wel volmaakt. En als we dan volmaakt in Christus zijn, dan geloof ik dat het mogelijk is om een vriend van God te zijn. God ziet niet meer de zondaar, maar die kijkt door Jezus heen en dan ziet hij jou. En Jezus die pleit voor jou, hij is je middelaar en hij pleit je vrij omdat je in hem gelooft en het offer van hem aanvaardt. Dan ga ik naar Efeze 1, vers 11 tot en met 14. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Niet mijn wil, nee, naar zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. We zijn nog veel meer dan vrienden. En dat is het nieuwe verbond wat we in Christus hebben ontvangen. Want uiteindelijk worden wij zonen en dochters genoemd die mogen delen in de eeuwige erfenis die ons beloofd is. Efeze gaat in ieder geval verder in vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie, gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam. En we zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel. Tot lof zijn van zijn heerlijkheid. God verlangt naar een relatie met ons. En we hebben met de Bijbelstudie ook vanuit Gods woord gezien dat hij constant op zoek is naar de relatie. Hij verlangt zo naar u. Hij verlangt zo om met u te wandelen. En vaak moeten wij ook dingen los leren laten. Wij kijken denk ik nog te vaak, en dat heb ik ook, naar de mensen om ons heen, wat ze van ons denken, wat ze van ons vinden. En daarom kunnen wij ze niet loslaten, ook als de invloed behoorlijk slecht. Als we kijken wat Jezus wil doen voor jou en voor mij, dan moet het beste nog komen. En als we net gezongen hebben, kom en breng het al bij Jezus. Dan hoop ik dat u ook alles bij Jezus brengt. En krijgen we alleen voorspoed en geluk? Nee, Want Jezus zegt, zoals de wereld mij gehaat hebt, zullen jullie gehaat worden. Maar uiteindelijk is de overwinning al behaald. En mogen wij als kinderen van God, als vrienden van God, wandelen in de werken die hij van tevoren voor ons bereid heeft in de tijd waarin we leven. En ik hoop dat u hierdoor bemoedigd wordt. Dat u ziet dat God zich laat vinden voor degene die hem zoeken. En hij kijkt niet naar wat je gedaan hebt. Hij kijkt niet naar hoe jouw uiterlijk is, hoe jouw voorkomen is, hoe je met andere mensen omgaat. Nee, hij wil jou graag daarin veranderen. Dat leven wil hij voor jou afsluiten en een nieuwe weg ingaan. En daar heeft hij voor betaald. Een hoge prijs. Dus laten we het serieus nemen. En ons onderwerpen aan de liefde van God. Laten we danken. Vader, ik dank u dat u zo u uitstrekt naar de mensheid. Dat u zo'n verlangen heeft om mensen tot u te trekken. Als u zegt van ik wil eigenlijk tot niemand verloren gaan. Heer, wij die het niet verdienen. Maar de genade die u aan ons betuigt. De straf die u van ons gedragen heeft, van mij gedragen heeft aan het kruis. En eigenlijk had ik ter dood veroordeeld moeten worden, maar door uw ingrijpen heb ik het eeuwig leven ontvangen. Heer, en ik bid zo dat degenen die geluisterd hebben, dit mogen ontvangen diep in hun hart. Om te weten dat u, wat ze ook gedaan hebben, naar ze uit wil reiken. Met goddelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Dat als wij ons overgeven, u ons gaat veranderen tot degene die we bedoeld zijn aan het begin van de schepping, voordat we ongehoorzaam werden. Voordat Adam ongehoorzaam werd. Zodat we kunnen wandelen met u in de avondkoelte. Zodat we met u gewoon kunnen praten. Heer, u heeft zo'n wonderlijk plan klaar liggen voor deze wereld. Dat het ons denken vaak te boven gaat. En dat we vaak door de dingen die we zelf denken, onszelf naar beneden halen en denken van nee, dat is voor mij niet haalbaar. Maar u bent degene die het in ons bewerkt, het willen en het werken. We kunnen het ook niet alleen. En we hebben elkaar, als gemeente hebben we elkaar daarin nodig. Want misschien zijn we op zichzelf één klein lichtje. Maar als we die lichtjes bij elkaar brengen, kunnen we het licht laten schijnen in deze wereld voor de mensen om ons heen. En dan wordt het één grote lichtbundel tot eer en glorie van uw heilige naam. Dank u ervoor in Jezus' naam. Amen.